Ja, dan kan ik niks meer zeggen. Merci. Behalve dan te zeggen dat het bijna nieuwste boek is totalitair naakt over de rol van het vrouwelijk naakt in de nazi-kunst. Dus dan weet u dat ook weer. Kunt u allemaal bestellen. En het was niet W.C. Tengeler, dat was die andere die Bram van Dam heette. En Bram van Dort is de later de toneelspeler, redelijk bekend in zijn tijd, Ternooy Appèl. Prima. We zouden dit verhaal houden, geloof ik, bij wat ik abusieflijk de spuitertjes, maar het zijn de bedriegertjes natuurlijk geweest. Maar dit is misschien ook nog handiger, hè? De oorsprong. Dit is het veranderde huisje wat diende om de waterval door te laten gaan. We hebben eigenlijk al die mooie inleiding gehad over hoe mooi Gelderland was. Dit is natuurlijk ook zo'n illustratie daarvan. Het wordt er alleen maar mooier door op deze manier. Het is recent hersteld, zou ik hebben gezegd, moet je doen. Men heeft er nogal een nieuwbouw van gemaakt. Ieder het zijne, men moet weten wat men daarvan vindt. Ik zou het over follies hebben. En follies hebben voor deze streek niet zo heel veel betekenis, hoewel er heel veel weg is, vooral 18e eeuws. Omdat de nadruk hier, de Hemelse Berg enzovoort, eind 19e eeuw, midden 19e eeuw, eind 19e eeuw, dan is de follie op zijn retour. Dus we komen stukjes tegen, beetjes. Batooswijk, die fantastische grot die daar nog staat, ik heb hem net weer bezocht, die valt daar ook onder. Wat zijn follies? Ik laat even de vermaaksarchitectuur weg, ik laat even de tuinsieraden, nou daar valt het eigenlijk ook onder, die haal ik er dus bij. Follies zijn, uit het Engels, het is gewoon een Engelse term, dwaasheden, een dwaas gebouw. Het is uit het negatieve gekomen. Vanaf de 17e eeuw noemde men in Engeland, in het Engels, bepaalde gebouwen een folly. Zo en zo is folly. Meneer Janssen is een folly, meneer Smits een folly. Want die had iets debiels, iets idioot, iets halfgaars bedacht. En dat vond men een beetje raar. Geheel terecht. Later is dat overgegaan op wat we dan... Ja, het is allemaal nooit beschreven, dus we moeten het allemaal zelf verzinnen. De tuinfolly noemen, dus de tuinsieraden. Eigenlijk heb je zo'n drie soorten follies. De eerste ga ik het vooral even over hebben. De andere twee categorieën laat ik even liggen. De tweede categorie is de zelfbouw. Wat mensen nog steeds, heel veel in Nederland verrassend genoeg, in hun achtertuin allemaal prutsen. Het is soms heel krankzinnig en heel goed. Typisch is, je zou verwachten dat ze het in België doen. Nee, men doet het in Nederland en in andere landen. Waarom? Ik vermoed omdat België mag je al alles doen. In Nederland mag je niks, dus als het komt dan spuit het inderdaad om het erbij te houden eruit. Dus dat is dat, laat ik even liggen. Ik laat straks wel een fotootje zien, dan herkent u dat soort dingen meteen. Andere is de vermaaksarchitectuur en wat ik wilde noemen, een oude architectuurterm, architectuur parlante, de sprekende architectuur. Eigenlijk weet niemand wat dat ongeveer is. Komt binnen Renaissance voor, dan noemen ze het ineens zo. Je hebt ook rare verhalen, die zou je eronder kunnen... De enige bestaande architectuur parlante, vaak is het een reclame iets. Je zet een schip op het droge, je bouwt een heel hotel in België bijvoorbeeld aan de kust op het droge. Ziet er fantastisch uit en dat is dan architectuur parlante. Kom hier eten, want u ziet iets vreemds. Boven Aken heb je een toren, echt een uitzichttoren. Rond 1900, typisch in graniet. Dat soort Duitse torens. En dat is de Bismarck-toren. En wat heeft die toren nou voor vorm? Dat noem ik dus sprekende architectuur. Een enorme B van Bismarck. Kijk, dat is sprekende architectuur. Ik heb het verder over de tuinfolly. En die is heel aanwijsbaar. De eerste folly heb ik al bijna vergeten. Dat is de Toren van Babel. Voor degene die het verder willen. Prachtig verhaal. Hè? Men weet niet verder, bouwt maar wat. En nou, dat is natuurlijk een ultieme folie. In Maastricht heb je ook van die folies, die herken je niet. Als je niet achtergrondinformatie hebt. In Maastricht heb je het hoofdkwartier van de carnavalssociëteit Momus. God bewaren. En als je dat gebouw ziet, dat stond ook in het boek, het had ik al gezegd, dat is een folie. En mensen kijken van, folie? Gewoon een normaal burgermans groot huis. Uit 1900. Maar wat is het punt? Als jij weet dat het gebouw in de module 11 is neergezet, het gekke getal, 11 ramen, 11 meter breed, 11 dit, 11 dat, 11 zus, 11 zo. Dan is het ineens een folie geworden. Oké, die afdelingen hebben we gehad. Dadelijk ga ik achterover volgens mij, maar dat merken we dan wel. De tuinfolie zoals gezegd. De tuinfolie ontstaat aanwijsbaar in Engeland rond de jaren 1730, 1740. Mensen brengen het steeds meer naar voren wanneer die dingen worden gedaan. En dat is het begin van de romantiek. Vergeet u 1830, het ligt gewoon één eeuw eerder in Engeland. De literatuur is er nog niet aan toe, de schilderkunst ook niet, maar de architectuur absoluut wel. De eerste der kunsten natuurlijk. Men bedenkt, de landschapstuin. U allemaal wel bekend, de Franse tuin. Heeft ook politieke redenen, althans die halen ze dan vaak aan. Franse tuin, centralistisch. Fransen, dat zijn vuilakken, dat zijn centralisten. Wij Engelsen, individualistisch. We doen het allemaal zelf, democratisch. Dus het is een open, vrij landschap waar het kan groeien. Niet zoals het wil, maar waar het eruit ziet alsof het groeit, alsof het wil. Het is natuurlijk nog beter als die Franse tuinen onderhouden. Anders gaat het helemaal fout. Dat zag u aan de beschoeiing inderdaad van die vijver. Men wil in die enorme landschapstuinen, moet je niet Nederlandse tuinen bedenken of parken. Dit gaat om kilometers bij kilometers natuurlijk. Men wil daar een landschap neerzetten dat eruit ziet. Niet alsof God het heeft geschapen, nee, alsof God verbeterd is. Alsof hij niet even goed heeft nagedacht, hij moet het echt mooi maken. Nog mooier dan Gelderland, zullen we maar zeggen. En dat doet men, maar wat mis je? Je mist de elementen erin. En dan begint men bepaalde gebouwen neer te zetten. En die hebben, daar kan je heel lang over theoretiseren. En er zijn boeken over volgeschreven, bij wijze van spreken. En dan begint men over, ja, dat heeft inderdaad politieke achtergronden. En het gaat om reminiscenties en emoties moeten worden opgeroepen. Dat is allemaal tweede. Men wil gewoon iets grappigs. Geen tv, men wil iets leuks zien. Nou, goed. Wat zet je neer? Heb je geen ruïne? Dat was het beste wat je had. 1720, hoe heet het ook weer? Fountains Abbey. Daar had men een echte abdijkerkruïne, een enorme, ter grootte van een kathedraal. Die had men in die tuin. De meesten hadden dat niet. Dus je bouwt een ruïne. Heb je hem niet, dan bouw je hem. Dat doet men heel veelvuldig. En dan heb je dus, het is gotisch uiteraard. Dan krijg je dus alle associaties daarmee. Ach, dat is ons verleden. Dat is misschien zelfs de godsdienst. Dat is dit en dan en dat. Hermitages, kluizenarijen kan je ook neerzetten. Daar zet je een kluizenaar, heb ik het straks over, eventueel in neer. Chinese gebouwen, want je wil ook iets verrassends zien. Je wil vreemde orde zien. Dus zet je een Chinees gebouw neer. En met wat geluk, de partij eromheen, leg je een beetje Chinezig. Of zoals men denkt dat het Chinees is, leg je aan. En daar heb je de Chinese, het Chinese stukje. Dat heet dan ook vaak op de kaarten gewoon China. Dus dat stukje is China. Je kunt het in de Turkse smaak doen. Je kunt het in de Tataarse. Dat is gemengd Turk-Chinees. Je kunt het in alle smaken die... Nou begin ik natuurlijk te dazen sowieso. Dus ik ga even, voordat ik het allemaal vergeet, een stukje uit het boekje lezen. Want anders vergeet ik al die vormen, stijlen en soorten en bouwwerken. Bouwmaterialen. Dus ik zal die heel eventjes lezen. Dan heb je dus de stijlen, neogotiek, Chinees, Egyptisch, Turks, Russisch, Zwitsers, de rustieke stijl, de druidische stijl, heel belangrijk. Men bouwde in alle stijlen inderdaad. De materialen waren soms ook bijzonder, niet alleen natuursteen of baksteen, maar ook kunstcement, walvisbeen, sintels, vulkanische steen, mos en riet, ijzer, textiel, touw, mondsteen, kneppels en boomstammen moesten voorzien in een assortiment van bouwvormen en soorten dat adembenemend was. En dan komen de soorten, torens en tempels, tenten, pagodes, kluizenarijen, paviljoens, belvedères, boerenherbergen, rotswerken, schijnruïnes, schijnkapellen, rotshuisjes, hoenderhokken, kippen- en veepaleizen, duiventillen, mausolea, chalets, blikvangers, schotten, ijskelders, grotten en veel, veel meer. Dat ga ik u dadelijk vertellen. Nee dus. Oh, dit is zo'n zelfbouwding. Nijkerk, Holkerveen. Dan weet je ook, wordt zeer bedreigd, want de eigenaar is dood. En dan krijg je allemaal toestanden, dan gaan ze dat afbreken, want het is niet mooi genoeg. Ik had het over het ontstaan van die tuingebouwen. Nou, 1720, 1730 in Engeland, 1750 is dat allemaal op zijn hoogtepunt. Dan heb je duidelijk de Engelse tuin. En wanneer komt dat nu in de rest van Europa? Want dat verspreidt zich, die folie, die tuinfolie, over heel Europa, van Spanje tot Rusland, van Zweden tot Italië. Overal kom je die dingen tegen. In de 18e eeuw in Nederland, eerste voorbeelden 1760, 1770, 1780. De Duitsers zijn ook nogal langzaam, 1770 ook. Allemaal zo rond die tijd, 1770, wordt dat mode in de rest van Europa. En dat zie je eigenlijk die hele lange tijd door in de meest krankzinnige vormen. Wat ik ook altijd een mooi voorbeeld vind, dat zijn die moskeeën die ze neerzetten. Je had in bij Stuttgart, Hohenheim, bij Stuttgart, daar had je een groot park. Het park is er nog, maar alle bouwsels, dat moeten er tientallen zijn geweest, die zijn verdwenen. En daar had men bijvoorbeeld een volledige moskee staan in het park. Waarom? Was men plotseling muzelman geworden? Nee, dat was leuk. Een moskee. Heb je wat te zien, een moskee. En die was dus helemaal, nu staat er nog een in Schwetzingen, moet u vooral even naartoe. Volledig met teksten uit de Koran, een binnenhof. Het is, weet ik wat, ziet er fantastisch uit. Het leuke aan Hohenheim is, en dan zie je de schaal waarop dat gebeurt in bijvoorbeeld Duitsland. Niet in Nederland, daar is men heel zuinig. Dat was de hertog van Württemberg die dat doet. Maar zijn vrouw, die wilde ook een park hebben. En die had het gedeelte daarnaast. Enorm uitgebreid. En die dacht, hij een moskee, ik ook. Dus dat is de enige plek die ik ken in Europa die ooit twee moskeeën heeft gehad naast elkaar. Hohenheim sowieso. Dat had ook, dan snapt u de invalshoek van die mensen. Men had ook, dat vergeet je vaak, je moest ook mensen hebben in dat park. Dus je had mensen die noodzakelijk waren, je huurders, je boertjes, wat dan ook. In Engeland vaak, in andere delen, Nederland minder, werden die dan aangetoddeld. Dan moesten ze leuke pittoreske kledij aan, zodat als de bezoekers kwamen, dat ze dachten, oh wat leuk, wat een leuke, wat mooi om te zien. Een paar voorbeelden zal ik straks hier in de buurt te noemen. En zo had je ook bijvoorbeeld in dat Hohenheim, daar hadden ze een heel dorpje neergezet, ook niet zo vreemd. Zelfs in Belleu in België kwam je dat tegen. En toen dachten we moeten ook een gevangenis hebben, een typische dorpsgevangenis. Dus haalde men uit Stuttgart, haalde men de gevangenen. Die ging men in vodden aan en ze kregen dan een centje erbij, dus ze gingen er alleen maar op vooruit. En die werden in die pittoreske gevangenis gezet. En dan moesten ze daar, en dan iedereen daar langs, oh wat vreselijk, oh wat erg. En dat vonden ze, in Hohenheim kwam je ook, want u hoort heel vaak verhalen over gamelanorkesten met Nederlands-Indiërs, negerstammen die naar wereldtentoonstellingen worden gehaald. En dat is allemaal, vooral in de NRC, oh vreselijk, oh wat erg, oh die arme mensen. Die verdiende heel erg goed. Dus mij mogen ze meteen ergens neerzetten voor dat bedrag. Plus, en dan zie je ook hoe dat werkt. In Hohenheim stelde men Nederlanders tentoon. In klederdracht. 1780. Dus zo zie je, dat gold gewoon voor iedereen. Wat pittoresk is, wat vreemd. In Atre in België, daar had men, daar importeerde men Zwitserse kaasmakers. Om bezig te zijn in nationaal kostuum. Dus je moet die levende of semi-levende, je had ook automaton, zetten ze neer in de tuin. Als je niet kon huren, dan deed je een automaton. Die moet je vooral niet vergeten. Dus zo'n park zag er ook levendig uit. Wij denken alleen de bezoekers komen. Het zag er levendig uit. Geef een gil als ik te lang aan het zeuren ben. Want dit kan nog uren door zo. Ik heb net een artikel geëindigd over Boek in Waterland. Dat was de tuin van meneer Bakker, 1800 tot 1830, daar heb je verschillende beschrijvingen van, die kende ik wel. En ineens ontdekte ik een Schotse beschrijving, apropos Schotland, en een Nederlands, maar een boek dat helemaal niemand kende en nergens te krijgen was. Toevallig had ik het. En dan zie je, ineens weten we meer, daar waren automatons, dat wisten we al, waren automatons in die tuin. En dat was een vissertje, er was een jager die legde aan en die schoot als het 12 uur was. Dus dat doe je allemaal met klokwerk, je doet dat allemaal met automatons, mensen waren meer voor dan wij zijn. En een hond die blafte, een vrouw die spinde, een man die had, eerst had hij de net en dat verandert dan ook. Die attributen, dan is er iets kapot en doen ze wat anders. Dan rookt hij een pijpje en zo. Schopenhauer, de jonge Schopenhauer, die schrijft er zelfs over. Op zijn 16e komt hij naar Nederland en die bezoekt ook. Iedereen ging naar Broek en die bezoekt ook dat. En hij heeft het daar ook over, vindt hij ook fantastisch. En gepetseld. De tuinarchitect zegt, heeft het er later nog over. Nou ja, dan blijkt ook, ik dacht altijd van, oh, die moeten een klokkenmaker hebben gehad. Oh, dat moet fantastisch zijn geweest. Die laatste bron, het Nederlandse ding, 1843, die zegt, dan is het allemaal in verval. Eigenaar is dood, het wordt wel nog door zijn zoon onderhouden, maar het gaat allemaal langzaam fout. En dan zegt hij zo, het is van de smid uit het dorp. Dus die maakte gewoon met een paar van die ijzerdraadjes, maakte die van die dingen. Nou, dat ging zomaar door en door. U kunt het allemaal, ik heb helaas geen plaatjes erbij. Dat vind ik het punt. Ik bedoel, u moet het maar allemaal even bedenken en dan nog eens gaan nakijken. Dus ik wil even nog een paar opmerkingen maken over wat hadden wij nou speciaal in Nederland. Wij hadden Gijsbert van Laars magazijn van tuinsieraden. Ik heb een mooi exemplaar thuis. 182. Tikding, 190 ontwerpen met op de platen ook diverse ontwerpen gezet die niets met elkaar te maken, want het is wel Nederland, hè? Het moet goedkoop. Dus het kon vooral niet. Dat zegt hij ook in de inleiding. Ik doe geen pagodes in dit boek, want dat is te duur. Nederlands, dat is waar de rijkste mensen van de wereld, net als tegenwoordig, rijkste mensen van de wereld, alleen ze gaven geen geld uit voor die tuinen. Dat wilde men toch niet. Dus het is allemaal een beetje kleintjes. Als je met buitenlanders hier loopt en laat je een park zien, dan zeggen ze, mag ik iets ergs zeggen, Wim? Ja, het is allemaal een beetje klein, hè? Ja, het is heel klein en heel goedkoop. En, maar het leuke is dat die Van Laar, dat is het op één na dikste, grootste folievoorbeeldboek in Europa. Een Duits boek uiteraard is veel groter, meneer Grohman. En daar heeft Van Laar ook het meeste uit gejat. Dus daar niet van. Dat herken je. Als het gewoon slecht getekend is, dan is het van Laar zelf. Als het goed getekend is, dan is het van die Grohman. En dat gebruik, dat had je natuurlijk in Engeland vroeg, vanaf 1750. En dat waren voorbeeldboeken, dus die gebruikte je. Dan zei je van, hier kijk, mooi Chinees tempeltje. Dorpstimmerman, maak mij dat. En er stond een plattegrondje bij en dat kon je zonder veel problemen. Tegenwoordig laat men follies door kunstenaars uitvoeren. Moet je niet doen. Gewoon de dorpstimmerman erbij halen en die weet wat hij doet. Die heeft ook geen rare verzinsels en fantasie. Die doet dat. Nou, dat soort voorbeeldboeken heb je daarvoor. In Nederland is opvallend, je komt het overal tegen hoor, maar in Nederland hebben we er heel veel van hermitages, schijnhermitages, kluisnarijen. Dus nepkluisnarijen. Ik heb inventarisaties gehouden. Ik ben tot 43 gekomen in Nederland die ik ken of die verdwenen zijn. Ik vond er laatst nog eentje, dus er zijn er veel, veel meer geweest. Om de een of andere reden vonden wij dat leuk. Dus je hebt zo'n kluisnarij maak je, met zo'n kruis erop, rieten dak, houten toestandjes. En als het goed is, doe je een kluisnaarspop erin. Ook zo'n Van Laar zegt dan van was of van hout. De ledeman van was of van hout zijnde, die zet je erin. En als het goed is, heb je dan de bosbaas, die staat met een hefboom achter een boom. En dan als de mensen net door het gaatje kijken naar de kluisnaar, dan trekt hij aan dat hefboom en dan gaat hij recht zitten en iedereen zit tegen het plafond. En dat soort dingen. Ik ken een voorbeeld op de Vrijlemaborg. De oude bosbaas vertelde mij dat van, ja, in de jaren 70 is dat gerestaureerd door die meneer uit het westen. Ja. Toen hadden ze pijpaardeleiding gevonden. Die liep van die boom tot de kluisnarij. En toen hadden die restauratoren gezegd, die stad kennen we niet, ruk eruit. Hij had nog gezegd van, dat is waar mijn grootvader de hefboom, nooit van gehoord, ruk. Nou, dat was dat, de laatste intacte leiding in Nederland vernietigd. Restauratoren zijn altijd heel goed. Kluisnarij, maar die kon je ook huren. In Engeland zijn er contracten van bekend, meestal moest je 7 jaar daar zitten. Ik geloof de langste die gebleven heeft het 6 weken uitgehouden, meestal was een pub te vinden, dat mochten ze dus niet doen. Daarna werd je, het waren vaak zwervers of zo die dat aannamen. Daarna was je in de redelijk goede doen. Je werd met een paar honderd pond werd je in de 18e eeuw, dus dat was toch een heel flink bedrag. Maar men haalde het niet. Of men kreeg TB omdat men aan watertjes de hele dag in zijn hut moest zitten en het ging helemaal fout. In Nederland werd weinig gehuurd. Van Spaan op biljoen, daar is wel een rekening van bekend, of een rekening aan de heremiet Jan Gartsen, die had hij dus blijkbaar wel daar zitten, aan de heremiet Jan Gartsen, geleend 10 gulden. Geleend. Wij betalen onze mensen niet. Waarschijnlijk was de vrijwilliger. En wat is nou echt typisch Nederlands? Ik kom maar een paar voorbeelden tegen. Dat is eigenlijk ook heel vreemd. Boerenwoningen. Van Laar geeft voorbeelden daarvan. En dan denk je, we hebben toch genoeg boerenwoningen hier in Nederland? Nee, hij geeft een paar voorbeelden. Hij doet dat voor het Kennemerland. Hij doet dat bijvoorbeeld voor één keer, noemt hij, ik geloof Velzerbeek, zegt hij dan. Nou, dat kennen we allemaal. Als je in Velzerbeek komt, dan stikt het daar van de kleine woningjes voor de landarbeiders. En dat is dan ook een voorbeeldje, geeft hij dan voor de landarbeiders. En dan denk je, maar waarom willen ze niet een echt ding hebben? Waarom willen ze zelf nog eentje bouwen vals? En dan, het enige wat ik kan bedenken is, dat was beheersbaar. Je kon de inrichting maken zoals je wilde, je kon het uiterlijk, je kon de struiken er tegen laten groeien zoals je wilde. Zoiets, dus dat is typisch Nederlands. Jaren 1870, 1880 houdt dat allemaal op. Dan heb je een prachtige collectie in Rijswijk, waar toevallig er zijn foto's gemaakt door de eigenaar. Heeft foto's laten maken en twee gedichten door Jan Wap, geloof ik. Gedichtencatalogie, en als je dat leest, die is fantastisch, die inhoud van die tuin. Maar dan zie je die foto's en het is totaal smakeloos. Hij heeft Van Laar wordt er zelfs één of twee keer toegepast. Je herkent die dingen, dus 70 jaar na dato. Maar nee, hij snapt niet meer wat de bedoeling is. Je moet toch een bepaald oog hebben voor dat zet je daar neer, dat zet je daar neer. Het staat allemaal bij elkaar. Het is duidelijk, de folly is op zijn einde gekomen, de tuin folly. Ik geef nog heel even, ik ben ook op mijn eind gekomen bijna. Ik geef nog even drie principes die voor de 18e eeuw en de 19e eeuw eigenlijk, terwijl men ze dan niet meer zo noemt, heel belangrijk zijn. En dat heb je bijvoorbeeld over dat, Gelderland, prachtig, mooi. Wat ik heel even miste, dat was het woord schilderachtig of tekenachtig. Dat heeft men voortdurend, ook in Gelderland, maar ook voor anderen, Utrecht heeft het ook. Meneer Ten Hoed, die de omstreken van Nijmegen beschrijft, en meneer Nijhoff, de omstreken van Arnhem, die schrijven voortdurend, begin van de 19e eeuw, schilderachtig, tekenachtig. Dat is het belangrijkste. Het moet uitzien alsof het op een schilderij dat in die tijd in de mode was, een landschapje, alsof het daarop kon staan. Eerste is natuurlijk waar alles aan beantwoord in de 18e eeuw. Dit is de schoonheid. Dat is het, het klassicisme. Dat is het principe waar alles zich aan houdt. Zelf zie je dan, dat komt dan op, de neogotiek. Die heeft klassieke proporties. Dus ze kijken wel naar de middeleeuwen. Maar als ze het neerzetten, gebruiken ze de klassieke proporties. En er worden dan neogotische dingen tegenaan gezet. Dat is dat. Dan heeft men inderdaad ook een oud begrip, dat schilderachtige, dat tekenachtige. Heel belangrijk begrip, wat wij eigenlijk vaak laten liggen, dat is in het Engels de sublime. In Nederland wordt het een beetje het verhevene, maar dat vind ik niet zo'n fantastische vertaling gebruikt. Dat is ook heel belangrijk, dat is het verschrikkelijke. Maar het verschrikkelijke, zoals we weten, als we horrorfilms zien, dat is leuk als je die ziet. Je moet ze niet meemaken, maar je moet ze zien. En dat is leuk. Burke, de grote theoreticus van de sublime, die schrijft ook, geef een voorbeeld, 18e eeuw zijn toch een beetje anders dan wij dat zijn. Ze zijn niet zo'n... die zegt, ja, als jij op de kust staat, dat is een enorme storm, en jij ziet voor je, zie je een schip vergaan, en al die drenkelingen in zee, en die allemaal verdrinken, en dat is een vreselijke ding, dat is sublime. Dat vind je mooi als je daar staat. Dat is mooi. En dat is het punt, ja, ze waren natuurlijk toch wat anders dan wij. Inderdaad, een schipbreuk, als jij niet degene bent die daar in het water ligt, is prachtig om te zien, het is net een schilderij. Heel even een notitie over de neogotiek, omdat ik dat altijd ben aan het zeuren. In Nederland wordt altijd gezegd, de neogotiek begint in 1829 met de Engelse kerk in Amsterdam. Staat zelfs in het architectuurwoordenboek, Kletskoek. Eerste ontwerp 1764 door een Engelsman, althans een Zwitser die heel lang in Strobeheel in Engeland heeft gezeten. En die komt naar Nederland en daarvan is een tekening bekend in Amerika. Staat zijn handtekening onder, meneer Muns, Zwitser uit Engeland. En datum 1764. En het is een Amsterdamse voet, dus het is voor Nederland bedoeld. Hij verbleef ook in Nederland. Ik vermoed dat de neogotiek in Nederland geïntroduceerd is door die meneer Muns vanuit Engeland. En daarna kan ik elke 10 jaar een neogotisch gebouw aanwijzen. En dan komen we in de 19e eeuw. En dan komt die neogotiek. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk van de folly. Het is een proeftuin. Zoiets raars als neogotiek, zoiets raars als Chinese, Moorse, Turkse stijl, wat dan ook, Zwitsers. noem het op. Je kunt het allemaal in de tuin neerzetten, want dan merk je wat de reacties zijn. En dan kun je altijd zeggen, oh, dat is een grapje. Daarna komt het in de reguliere architectuur en dan doen ze kerken, landhuizen, wat dan ook. Nou ja, dat waren een paar losse opmerkingen bij de follies. Ik hoop dat u er iets wijzer uit bent geworden. Met dank.